De lezingen van deze periode gaan over het achtvoudige pad. Is de vierde edele waarheid. De weg om te komen tot bevrijding. In de afgelopen maanden hebben we aandacht besteed aan het onderdeel wat dan wijsheid genoemd wordt bij het achtvoudige pad. De wijze visie, juiste visie en de wijze intentie. Is vorige maand aan de orde gekomen. Het achtvoudige pad heeft nog twee hoofdonderdelen. Dus naast de wijsheid zijn er de ethische factoren en ook de meditatieve kwaliteiten. En vandaag zullen we verder gaan met de eerste van de ethische factoren. Het juiste of het wijze spreken. En dat is niet voor niks de eerste van die ethische factoren. Want veel daden, die beginnen in de gedachten. En soms komen er daarna, worden er ook woorden uitgesproken. En daarna volgen er pas daden. En dat spreken of communicatie is een heel ingewikkeld proces. Er komt heel wat bij kijken. Er zijn natuurlijk de fysieke aspecten van het spreken. Als ik nu aan het spreken ben en ik gewaar dat de stembanden trillen. Voordat ik ga spreken voel ik de buik, de ademhaling. En er gebeurt van alles voordat er gesproken wordt. En vaak begint dat met een soort drang. Maar nu is er, ik zal deze lezing houden, maar in het dagelijks leven is er vaak een of andere drang. Bijvoorbeeld net stond het raam open en dan kan er iets zijn dat je wil vragen, oh mag het raam dicht, tocht, zoiets, zo verlangen. Het kan ook zijn dat je aan iets ergert, voor je weet is er een onvriendelijk iets naar buiten gekomen. Maar misschien ook juist dat er vreugde is over vriendschap of over liefde, dat je dat wil uitspreken. Zo is er vaak een drang wat maakt dat die spieren zich aanspannen en dan gedachten vormen en dan komen dan vervolgens woorden. En het is, als we het hebben over wijs spreken, kunnen we dat heel breed opvatten. Het is taal. Woorden gesproken met taal, maar ook het innerlijke spreken kun je erbij rekenen. Voordat het naar buiten komt, zijn er vaak gedachten. Maar ook het geschreven woord, een brief, maar tegenwoordig ook de appjes en de mails. Social media. En ook video's. En ook alle vormen van expressie, dus ook kunstuitingen, horen er ook bij. Prachtige poster beneden, is ook een vorm van expressie. Ook muziek, zang, hoort er allemaal bij. Dus de juiste spreken zou je ook juiste expressie of wijze expressie kunnen noemen. En ik zei al dat het een ingewikkeld iets is. Ja, met woorden bijvoorbeeld dragen we betekenis over van de ene persoon naar de ander. En ja, dat wordt dan ook weer ontvangen door de luisteraar. En iedereen heeft weer zo een eigen referentiekader waarin dat valt. Iedereen heeft weer iets anders in de rugzak zitten, waardoor het ook weer anders overkomt en ook anders begrepen wordt. En dat maakt het best wel ingewikkeld. Ik zei het al over het spreken met de fysieke aspecten daarbij en hoe dat dan begint. En ook het luisteren heeft ook die aspect. Het begint aan het oor, geluid. Dan komen de woorden binnen. En die worden vervolgens begrepen, geïnterpreteerd. En de luisteraar, het heeft ook een effect op de luisteraar. En het zijn dan alleen nog de woorden. Maar daarnaast is ook de non-verbale communicatie ook belangrijk. Bijvoorbeeld gezichtsuitdrukking, die kan vriendelijk zijn, een glimlach, maar misschien ook boos. En ja, dan gebeurt er ook iets bij de ontvanger. Zo is dat eigenlijk een heel complex geheel. Dus als we het hebben over wijs spreken, wordt dat hele scala er eigenlijk ook bij. En die communicatie, die expressie, die kan zowel het heilzame als ook het onheilzame versterken. En niet voor niets volgt die ethische factoren, volgt deze wijs spreken op die twee eerste. De wijze visie, hoe je naar de wereld kijkt, is dat vanuit onwetendheid of vanuit een heldere blik. De dingen zien zoals ze werkelijk zijn. En ook de wijze intentie. Wat is de intentie achter ons spreken? Wordt die gevoed door vriendelijkheid, geweldloosheid of door aversie, door boosheid? En dan krijgt die spraak, of die expressie krijgt een hele andere kleur. En de opmerkzaamheid die we oefenen, zo, dat is ook heel behulpzaam om het wijze spreken te ondersteunen. We oefenen zelf ook een andere vorm van meditatie, inside dialogue, of de inzichtsdialoog. En daar zijn de eerste twee helpers bij het pauzeren. Dus wat tijd nemen, de opmerkzaamheid. En dat creëert ruimte. Vaak gaat het ook heel snel, die communicatie. En ja, als er ruimte is, komt er ook ruimte voor een vriendelijker en een wijzere spreken. En de tweede is het ontspannen. En dat brengt die vriendelijkheid ook met zich mee. Zo kunnen we ook met aandacht, met opmerkzaamheid spreken en luisteren. Ja, dus het spreken en ook luisteren wordt vaak gevoed door onze conditioneringen, welke bril we op hebben, de wijze visie of de wijze intentie, en dan kan er ook een wijs spreken uit volgen. Ja, wat zegt de Boeddha eigenlijk in zijn leerredes over juist spreken? Hij begint me eigenlijk met aan te geven wat we niet moeten doen. En wat is juist spreken? Je onthouden van liegen, van zaaien van tweedracht, van grove taal en van nutteloos spreken. Dit wordt juist spreken genoemd. Dan kunnen we kijken, herkennen we dat? Dat liegen, ja, onwaarheid spreken. Nou, allereerst is het heel ingewikkeld. Het verleden, dat wel eens gedaan, zo'n leugentje om best wil. En ja, het is eigenlijk heel ingewikkeld. Je moet telkens onthouden wat je aan wie hebt gezegd. En je komt voor je het weet enorm in de knoop. Ja, een ander kan je eigenlijk niet meer vertrouwen. Dan wordt het heel lastig. En het wordt een beetje drijfzand waarop de communicatie dan berust. Het grove taalbezigen. Ja, er werd wel gezegd, schelden doet geen pijn. Nou ja, het doet wel pijn. Grof taalgebruik is heel pijnlijk om te ontvangen. Het is ook echt fysiek, kan je dat voelen. En als je het zelf bezigt, ja, dat voelt ook helemaal niet fijn. Het is ook, je kan voelen als je met opmerkzaamheid dat doet, dat alles aanspant en het lichaam verstrakt. Het is ook gewoon heel, ja, en het kan ook relaties schaden en ook blijvende schade aanrichten. En het tweedracht zaaien is ook zoiets. Creëert een wij en een zij, anderen uitsluiten, insluiten. Ja, dat kan ook een basis zijn voor discriminatie op grond van allerlei zaken. Ras, geslacht, seksuele oriëntatie, kan allerlei dingen zijn. En ook dat kan in kleinere groep en ook in de samenleving als geheel heel veel schade aanrichten. Ik hoop duidelijk dat dat ook onheilzaam is. De laatste is misschien wat lastiger, nutteloos spreken. Kan soms heel ontspannend zijn, bijvoorbeeld als je denkt aan veel op internet zitten, met social media of met series kijken op televisie. Dat kan heel ontspannend zijn, maar soms kan het ook zijn dat je een leegte ermee wil vullen of uit verveling doet. En dan kan het soms ook wel een beetje jammer zijn van de tijd. Als je veel met anderen over onzinnige dingen spreekt, kan het ook jammer zijn van de tijd die je ook anders zinvol zou kunnen besteden. Maar voor monniken is dit in ieder geval iets wat heel belangrijk is, maar ook voor onze leken. Nou, we kunnen erbij stilstaan. Het kan ook zo mooi zijn om zinvolle dingen te delen met elkaar. Dat zijn dan de dingen wat de Boeddha zegt over je onthouden van onheilzaam spreken. Hij geeft ook nog handreikingen in zijn leerredes over hoe we wel juist kunnen spreken. Beoefenaren, een uitspraak die 5 eigenschappen bezit, is juist gesproken, niet slecht gesproken. Zij is onberispelijk en wordt door verstandige mensen niet gelaakt. Welke 5? Zij wordt op het juiste moment gesproken. Zij wordt naar waarheid gesproken. Zij wordt met genegenheid gesproken. Zij dient een goed doel. En zij wordt gesproken in de geest van liefdevolle vriendelijkheid. Een uitspraak die deze 5 eigenschappen bezit, is goed gesproken, niet slecht gesproken. Zij is onberispelijk en wordt door verstandige mensen niet gelaakt. Als we daar dan weer naar kijken in detail, op het juiste moment gesproken. Dat is ook iets, soms kan het wel waar zijn en kloppend, maar staat de ander er niet voor open, is het geen goede timing. Misschien is de ander gehaast, heeft er geen aandacht voor. Dan is het beter een ander moment te kiezen. Waarop kan dat ook tegen anderen zeggen? Of als een ander iets tegen jou zegt, als het niet uitkomt, nou, ik zou er graag op een ander moment op terugkomen. Dat kan heel precies komen zo. Het tweede, waarachtig spreken, is natuurlijk altijd belangrijk. En wat is dan waar? Nou, het is eigenlijk altijd een subjectieve waarheid. Wat voor ons op dit moment echt kloppend is. En ik zeg wel dat ieder zo zijn eigen referentiekader heeft. Dat kan voor iedereen verschillen. Maar je kan zelf voelen, is het waar? Wil het nu gezegd worden? En het voelt heel goed om waarachtig te spreken. En ook de opmerkzaamheid kan daarbij helpen. Als we opmerkzaam zijn, dan kunnen we voelen. Dan kunnen we de dingen helder zien. En kunnen we ook waarachtig spreken. Naar vriendelijk spreken, dat straalt vrede uit en is uitnodigend voor de spreker. Het is prettig ook om te ontvangen voor de luisteraar. Het doelgericht of het een doel dienen, behulpzaam spreken, dat kan vanaf de context afhangen of dat ja of nee het geval is. Het is in ieder geval iets wat harmonieus is, wat verenigend werkt en waarmee je een ander van dienst bent. Dat is in ieder geval iets wat behulpzaam is en dan ook wijs spreken. En dat komt ook relaties, in persoonlijke relaties, maar ook in groepen en in de samenleving als geheel ten goede. Het kan helend zijn, ook helend werken, ook verzoenend. En dan is het daarnaast natuurlijk ook het vaardig luisteren. We kunnen die dingen ook toepassen op het luisteren. Of er vriendelijkheid is, openheid. Dat is best ingewikkeld. En soms is het ook beter om niet te spreken. Dus soms zwijgen is soms verstandiger. In deze meditatieavonden is er ook stilte, de nobele stilte, waarin veel zich kan onthullen. Ook bij het innerlijk spreken, je kan merken hoe benoem ik, als het benoemen is, als je dat gebruikt of mentale notitie, is daar vriendelijkheid in? Of is het misschien ook wel grof taalgebruik zelfs innerlijk, ben ik heel kritisch en heb ik heel veel oordelen naar mezelf? Dat kan. Of merk je, ah, ja, het is opmerken, vriendelijk, opmerkzaam. En ook in meditatieretreat, dus dan wat langer achter elkaar. Nou, kan je ook merken hoe soms de stilte ook een vorm van communicatie kan zijn waarbij kalmte en concentratie kan opkomen. En soms is het echt nodig om onszelf eerlijk te uiten. En dat is niet makkelijk. Ik merk het zelf dat ik dat heel moeilijk vind soms. Dat ook op een vriendelijke manier te doen. Maar soms als een ander onheilzaam spreekt of handelt, kan het heel behulpzaam zijn en ook heel wijs om je eerlijk te uiten. Op een besliste, respectvolle en vriendelijke manier. Ik heb dat onlangs zelf gedaan in een groep waarvan ik deel uitmaak. Iemand was op een voor mij heel nare manier aan het spreken. Nou, ik moest wel heel veel moed vatten om daar iets van te zeggen. Dat heb ik toen gedaan. Die persoon erop aangesproken. En op de manier van ja, geweldloze communicatie. Dus van een Amerikaanse psycholoog, Marshall Rosenberg, die inmiddels overleden is. Dan kun je benoemen wat je waarneemt dat er gebeurt. Dat heb ik dan ook gedaan, wat ik waarnam en wat mijn gevoel daarbij was. Ik merkte dat ik er heel zenuwachtig van werd. Ik kon me niet meer goed concentreren. Ik werd ook wat verdrietig. Dat vond ik dan wat moeilijk om uit te spreken. Maar ik heb dat wel gedeeld. En ik heb gevraagd of die ja, toch daar een beetje rekening mee zou willen houden. Dat was een verzoek. Anderen hoefde niet per se ja of hoefde niet per se ja op te zeggen, maar ook nee zijn. En nou ja, ik heb gevraagd hoe dat voor die persoon was. En die vond dat ja, ik spreek me niet zo vaak uit. Ik keek op. Afgelopen week kwam ik die persoon tegen en zei, dankjewel wat je gezegd hebt, het was inderdaad niet goed. En het was, dat raakte me. Er is toch iets gebeurd. Ik was echt ontroerd. Ik voelde ook warmte naar die persoon toe. Terwijl eerder vond ik het was ongemakkelijk. Dus het is soms ook de moeite waard om dat uit te proberen. Maar ik kan niet zeggen dat het nou zo gemakkelijk is. Ja, en als we kijken naar spreken in de praktijk, als we om ons heen kijken in de samenleving, de politiek, je hoeft maar te kijken, dat is vaak, ja, ik krijg er soms wat kromme tenen van, of het raakt me, word ik er niet heel blij van. Je ziet ook wel juist hele mooie dingen gebeuren. Ja, woorden hebben invloed. Ja, ze kunnen aanzetten tot haat, in het extreme zin. Bijvoorbeeld zagen we dat bij Hitler. En ze kunnen aanzetten tot geweldloosheid. Mooie voorbeelden van Mahatma Gandhi, die met zijn geweldloze verzet toch ook heel wat heeft bereikt. En uiteindelijk is daar een onafhankelijk India uit tevoorschijn gekomen. De taal kan extern zijn, naar buiten gericht, maar ook intern. We kunnen taal ook gebruiken, bijvoorbeeld bij de meditatie, kan benoemen zijn, maar bijvoorbeeld ook bij de metameditatie. Daar wordt heilzame taal gebruikt om onszelf en anderen iets vriendelijks toe te wensen. En in de praktijk, in het dagelijks leven, nou, kunnen we dan ook wat dan wel de gulden regel wordt genoemd toepassen bij het spreken. En bij het handelen. Nou, behandel jezelf of spreek naar een ander zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. En dan bedoel ik niet die strenge innerlijke criticus, maar een vriendelijke. Als iemand anders vriendelijk naar je spreekt, wat je graag zou ontvangen. Ja, de juiste spreekt ook te spreken versterkt ook de twee eerste padfactoren van een juiste visie en een juiste intentie. En wanneer de spraak, het spreken, goed getimed is op de juiste tijd, waar, vriendelijk en behulpzaam. En dan heeft dat ook een effect en dan kan dat ook weer de vriendelijkheid, de wijze intentie weer bevorderen. En dat heeft ook effect op de luisteraar. Ja, we zijn als mensen spiegelen we veel aan elkaar. En als er vriendelijkheid in het spreken is, zal dat ook ontvangen worden bij de luisteraar, waardoor ook daar de vriendelijkheid weer aangewakkerd kan worden. En zo is het een hele mooie padfactor om mee te oefenen. Ik wil graag nog een gedicht voorlezen, een kort gedichtje over het spreken of communicatie. Soms is wat jij verstaat niet wat een ander heeft bedoeld, omdat je oor wel heeft geluisterd, maar je hart iets anders voelt. Gedicht van Martin Gijzenmijter. We kunnen de avond afsluiten met het heilzame spreken, interne spraak in de vorm van de metameditatie.